Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. De bijdrage van vandaag gaat over justitiële dwalingen. Er is sprake van een gerechtelijke dwaling als er een oneerlijke uitkomst is in een strafrechtelijke of een civiele procedure, zoals de veroordeling en straf van een persoon voor een misdaad die er niet heeft begaan. Gerechtelijke dwalingen staan ook bekend als onterechte veroordelingen. Onschuldige mensen zijn soms jarenlang in de gevangenis beland voordat hun veroordeling uiteindelijk ongedaan werd gemaakt. Ze kunnen worden vrijgesproken als er nieuw bewijsmateriaal aan het licht komt of als er wordt vastgesteld dat de politie of aanklager tijdens het oorspronkelijke proces wangedrag heeft vertoond. In sommige rechtsgebieden leidt dit tot de betaling van een schadevergoeding. Academische studies hebben uitgewezen dat de belangrijkste factoren die bijdragen aan gerechtelijke dwalingen zijn verkeerde identificatie van ooggetuigen, foutieve forensische analyse, valse bekentenissen van kwetsbare gedachten, meineed of leugens van getuigen, wangedrag van de politie, aanklagers of rechters en of ineffectieve bijstand van een raadsman, bijvoorbeeld inadequate verdedigingsstrategieën van het juridische team van verdachte of respondent. Sommige openbare ministeries voeren integriteitsbeoordeling van veroordelingen uit om de onterechte veroordeling te voorkomen, te identificeren en te corrigeren. Mijn stem wil niet erg vandaag, dat merk ik eigenlijk pas bij het inspreken. Dat leidt tot versprekingen, maar ik doe mijn best. Dwalingen kunnen bij de vervolging van alle misdrijven optreden. De meest geruchtmakende dwalingen komen doorgaans tot uiting in zaken waarbij hoge straffen kunnen worden opgelegd, bijvoorbeeld moordzaken. De laatste jaren tekent zich een groeiende belangstelling af in gerechtelijke dwalingen. Justitiële dwalingen ontkrachten de stelling dat een onschuldige niets te vrezen zou hebben. Het roept echter de vraag op hoe het mogelijk kan zijn dat een onschuldige niet alleen vervolgd, maar ook tot lange gevangenisstraf of ter dood kan worden veroordeeld. Meestal is het een complex van factoren. Het proces stopt indien de rechter het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaart bij ernstig onherstelbaar vormverzuim. Bijvoorbeeld wanneer er geen sprake meer kan zijn van een eerlijk proces in de zin van artikel 6 van het EVRM. De verdediging kan ernstig vormverzuim aantonen door bijvoorbeeld camerabeelden of het horen van verbalisanten onder ede. Wanneer iemand direct of zeer snel na de ter dood veroordeling geëxecuteerd wordt, is de straf onherroepelijk. Justitiële dwalingen zijn dan ook als argument aangehaald tegen de doodstraf. Wel is het mogelijk om iemand postuum te rehabiliteren en zijn veroordeling dan te vernietigen. In de Verenigde Staten worden ter dood veroordeelden om die reden eerst langdurig in de gevangenis opgesloten, zodat eventueel ontlastend bewijsmateriaal tevoorschijn kan komen. De keerzijde hiervan is dat ter dood veroordeelden jarenlang in dodencellen moeten verblijven met bijbehorende onzekerheid, wat als een kwelling kan worden ervaren. Gevangenisstraf kan echter ook een zware tol eisen van de veroordeelde en zijn familie, zowel lichamelijk als geestelijk. Daarbij is de veroordeelde een stuk van zijn leven ontnomen. Zelfs na rehabilitatie ondervinden ten onrechte veroordeelden bovendien nog maatschappelijk negatieve gevolgen van hun veroordeling. Ze hebben soms te maken met pesterijen, bedreiging of zelfs mishandeling van personen die van hun schuld overtuigd zijn of familie van het slachtoffer. Kunnen geen baan op niveau meer vinden omdat ze ineens een gat in hun cv hebben of omdat hun werkgever uit principe geen ex-bias-klant wil aannemen. En ze kunnen een latente vrees voor politie of overheid in het algemeen ontwikkelen, waardoor ze ook niet meer naar de politie durven stappen. Herziening van reeds afgesloten strafzaken is in Nederland en daarbuiten zeer uitzonderlijk. Hiervoor is een novum vereist. Nieuwe forensische technieken, met name op het gebied van DNA-onderzoek op voorheen onbruikbaar bewijsmateriaal, kunnen een novum aan het licht brengen. In Nederland bleek in september 2005 dat bij de rechtszaak over de Schiedammer parkmoord bij het OM bekend ontlastend bewijs niet aan de rechter was voorgelegd. Volgens het Openbaar Ministerie zou dat niet bewust zijn gebeurd. Ja, dat is het gebruikelijke wat er verklaard wordt, zeg ik dan. De vraag of dat al dan niet bewust is gebeurd lijkt echter minder van belang. De zaak toonde aan dat het in Nederland mogelijk is dat een rechter tot een veroordeling komt zonder alle beschikbare informatie te kennen. De ophef rond deze zaak leidde tot hernieuwde belangstelling voor eerdere bekende rechterlijke dwalingen. Door sommige critici van de Nederlandse rechtspleging wordt gewezen op een terugkerend patroon bij deze zaken. Zowel justitie als politie wordt verweten dat ze niet onbevooroordeeld naar feiten en de waarheid zoekt, maar zo snel mogelijk de zaak probeert af te krijgen. Er zou onvoldoende zelfkritisch vermogen zijn, tunnelvisie, bij die organisaties. Door de Schiedammer parkmoord is ook de positie van het Nederlands Forensisch Instituut ter discussie komen te staan. Dit instituut heeft in Nederland een monopoliepositie voor gecompliceerde forensische onderzoeken, vooral op het gebied van DNA-onderzoek. Een onafhankelijke contra-expertise is daarvoor is daardoor voor een advocaat of verdachte nauwelijks te verkrijgen. De commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken is in 2006 eveneens naar aanleiding van de Schiedammer Parkmoord ingesteld. Op 28 november 2006 heeft op de Universiteit van Tilburg een symposium dubieuze zaken plaatsgevonden. Aan bod kwamen de Rotterdamse carnavalsmoord, Schiedammer Parkmoord en de Deventermoordzaak. Meestal spelen ooggetuigen verslagen een rol bij onterechte veroordelingen. Er is dan geen bewijs en er wordt onvoldoende rekening gehouden met onbetrouwbaarheid van dit soort getuigenissen. Besmetting van bewijsmateriaal bij ondeugdelijk omgaan met dit soort bewijs is een andere oorzaak. Het bij de rechtszaak al dan niet kwaadaardig verkeerd voorstellen van het belang van bepaalde feiten is een andere oorzaak. Experts spelen ook een grote rol. Deze stellen dingen vaak met grote overtuiging terwijl daar niet voldoende ondersteuning voor is. Foutieve bekentenissen, al dan niet onder grote druk van de ondervragers, is een andere frequent voorkomende oorzaak. Er zijn in Nederland de laatste jaren een aantal zaken bekend geworden en ook zaken waarbij de uitspraak dubieus genoeg is om eraan te twijfelen. Een omslag in het denken kwam hierover, zoals ik al zei, door de Schiedammer Parkmoord in 2000. Daar bespeelde tunnelvisie een grote rol. De vermeende dader stond bekend als pedofiel, was op de plek van de moord net nadat dit gebeurde en hij had net als de dader een fiets bij zich. Een van de twee slachtoffers overleefde en gaf een signalement. De gearresteerde man voldeed daar niet aan. Hij was overigens degene die de politie als eerste waarschuwde, maar bleek achteraf, na veroordeling, niets met de moord te maken te hebben. Een andere niet zo bekende zaak is de Pettense campingmoord. Een Duitse toerist was in 1994 vermoord en iemand uit zijn reisgezelschap bekende, maar trok deze bekentenis later weer in. In 1995 werd een man tot 5 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Een cassatieverzoek een jaar later werd verworpen. In 2011 werd een eerste herzieningsverzoek over de zaak afgewezen, maar in 2019 adviseerde de adviescommissie afgesloten strafzaken dat de zaak paste in de categorie van onveilige veroordelingen. Uiteindelijk kwamen er 2 nieuwe feiten aan het licht en die zijn in 2020 bij de Hoge Raad ingediend tezamen met een herzieningsverzoek. Vervolgens werd de Duitse verdachte na 28 jaar alsnog vrijgesproken. Andere bekende Nederlandse zaken zijn bijvoorbeeld de Puttense moordzaak uit 1994 en de onterecht wegens moord tijdens haar werk veroordeelde verpleegkundige Lucia de Berk in 2003. Het is nog maar een kleine greep uit een aantal van dit soort kwesties.
Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselt en Nijveen op 918 kHz. Je kunt Daily Minutes PS mailen op het korte mailadres x@xdv.me en natuurlijk ook op de Facebookpagina van Radio Theepot.